Hey, mijn naam is Volkert Koeren en ik ben van de organisatie van het Podcastfestival. Leuk dat je luistert naar de Podcastfestival podcast die hoort bij het Podcastfestival 2019. Dat georganiseerd werd door het Podcastnetwerk. In deze aflevering hoor je de talk van Lex Notenboom, waarin hij vertelt over hoe zijn science fiction podcast, genaamd de Deca Tapes, met weinig budget toch binnen 4 maanden al 150.000 luistersessies wist te scoren. Veel plezier met luisteren!
Ik ben Lex, leuk dat jullie er zijn. En ik heb een podcast gemaakt, de Deca Tapes. Dat gaat, hoeveel mensen hebben deze podcast, hoeveel mensen kennen de Deca Tapes? Oké. Nou, voor wie het niet kent, het lijkt eigenlijk een beetje waar we net naar luisterden. En het is een audiodrama, dus acteurs die een plot spelen met een goede soundtrack erachter. Een soort Netflix show voor je oren. Die heb ik 2 jaar geleden had ik een idee voor dit verhaal. En dat ik dacht eerst, dit is een goed boek. Maar het voordeel aan een podcast maken is dat je niet met een uitgeverij of wat dan ook te maken hebt. En dat je creatieve vrijheid hebt. Het nadeel daaraan is dat je alles zelf moet doen. Dus ik heb het gecast en geschreven en opgenomen en ook de promotie gedaan. Waar ik het dan vandaag vooral over zal hebben. Even kort. De Deca Tapes gaat over een groep van 10 mensen die in dezelfde ruimte opgesloten zitten. En je weet niet waarom en je weet niet waar ze zijn. En wat je hoort is een groep mensen die vereenzelvigd zijn met hun rol. Dus eentje heet bijvoorbeeld de cleaner en eentje heet de leader en eentje heet de communicator. En zo hebben ze allemaal een rol te spelen in die soort kleine maatschappij die ze moeten vormen in die afgesloten ruimte. En ze nemen allemaal elke dag een audiodagboek op. Dus ze vertellen over die dag. En in de verschillende delen hoor je steeds een audiodagboek van een ander lid van de groep. Dus door dat verschuivende perspectief kom je er als luisteraar langzaam achter. What the hell's going on? Nou, wat ik heb gedaan is, 1 jaar geleden heb ik ontslag genomen van een goede baan bij een reclamebureau. Om 1 jaar lang dit te gaan maken. En dat was heel leuk. Wel slecht voor de portemonnee, maar goed, dat is dan helemaal zo. En dan wil je inderdaad dat mensen er naar gaan luisteren. Dus een groot deel van dit project was, hoe promoot je dit? En dan is een 30 minuten wat kort om alle ins en outs van 1,5 jaar aan promotie er doorheen te rammen. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb het onderverdeeld aan 7 vragen. Volgens mij, als je een nieuwe podcast hebt en die wil je gaan promoten, of je hebt al een podcast en je wil wat meer aan promotie gaan doen, dan moet je de volgende 7 vragen beantwoord hebben. En dat is soms moeilijker dan het lijkt. En dan heb je eigenlijk een marketingplan gemaakt. Dus ik ga door die vragen heen en dan zal ik zeggen welk antwoord ik op de vraag had en hoe je volgens mij een antwoord op die vraag zou moeten beginnen met formuleren. Goed. Ja. Ik had een prachtige opmaak, maar goed. Heel voor de hand liggende vraag, maar best wel moeilijk om een goed antwoord op te geven. Waarom maak je een podcast? Want als je dat niet weet, dan weet je ook niet waarom je aan het promoten bent. Dus dan heb je eigenlijk geen doelstelling. Dus dan weet je ook niet waar je je energie in moet steken. Nou, in mijn geval was het zo, dit is mijn eerste podcast. Dit is de eerste fictie die ik heb geschreven die de wereld ingeslingerd wordt. Dus mijn doel was zoveel mogelijk mensen bereiken, zodat ik mijn naam kan vestigen als schrijver of een poging daartoe te doen. Dat verandert heel erg hoe je je promotie aanpakt. Want dan, ik ben dus nog niet onderweg naar een businessmodel of iets dergelijks. Om deze vraag te beantwoorden moet je super eerlijk zijn naar jezelf en kijken waar je staat. Als je een babbel podcast opneemt 1 keer in de maand in een kroeg, en eigenlijk doe je dat omdat dat super gezellig is en je vrienden weer ziet, weet je, top. En als je het antwoord nog niet weet, dat kan natuurlijk ook, als je nog niet precies weet waarom je die podcast maakt, en misschien is dat dan ook voor nu wel goed. Maak hem, ga ontdekken waar het naartoe gaat, tot je op een gegeven moment het gevoel hebt van, oh ja, dit is mijn stem. En dat is dan pas het moment om te gaan promoten. Het is super verleidelijk om al een Instagram pagina aan te maken en een beetje half werk. Je kan beter eerst gewoon strak je doelstellingen hebben, zodat als je je tijd in promotie steekt, dat je ook weet waarom je dat doet. Maar als je wel al weet waarom je het doet, als er een businessmodel achter zit, als je meer van je podcast verwacht dan alleen het bestaan van die podcast, dan zul je ook meer moeten gaan doen dan alleen een podcast maken. En dat betekent dus ook elke dag als je net zoals ik weinig of geen budget had, elke dag grinden en elke dag die promotie doen. Dus de tweede reden waarom dit goed is om expliciet op te schrijven, is dat je een harde afspraak met jezelf hebt. Van ik wil dit gaan bereiken. Dus in ons grote podcast marketingplan is dit de bovenste dik gedrukte regel. Dit is waarom ik dit doe. Nou, dan is de volgende ogenschijnlijk voor de hand liggende vraag. Wat maak ik? Maar dat is soms ook best wel ingewikkeld om er een kort kernachtig antwoord op te geven. Dit is wat ze in vieze marketingtaal positionering noemen. En waarom je dat moet doen is omdat er is zoveel er zijn alleen al zoveel podcasts. Er komt zoveel op je af. De kans dat jouw doelgroep jou tegenkomt is klein. Dus als ze je tegenkomen, dan moet je ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk begrijpen wat je maakt. Zodat ze zo snel mogelijk wel of niet geïnteresseerd zijn. Nou, in mijn geval is dat de onderregel een 8-part mystery podcast. Nou, is een lijkt een voor de hand liggende functionele omschrijving. Maar mijn doelstelling was een zo groot mogelijk publiek bereiken. En een hele grote soort podcast die ook verhalend is, zijn true crime podcasts. Die doen het supergoed. En dat zijn eigenlijk in de kern mystery verhalen. Dat zijn whodunits. Nou, en mijn podcast zou je science fiction kunnen noemen. Je zou het thriller kunnen noemen. Misschien zelfs een beetje horror. Maar dat mystery is de breedste pool. Dus daarom mystery. En veel van mijn concurrenten die wel audiodrama zijn, zijn heel lang. Soms wel 12 seizoenen. En niemand kent mij. Dus waarom zouden ze tijd in mij gaan investeren? Dus 8 parts. Want dan weet je, oké, ik kan dit gaan testen. Of ik kan het gaan proberen of dat voor mij is. Nou, en dan kan je meteen door. Dus bedenk een onderregel. En waarom een onderregel? 1 zin forceert je om keuzes te maken. Want je moet 1 of 2 krachten kiezen. Nou, volgens mij is dit de manier om dat te doen. Ga gewoon nadenken, wat is er allemaal goed aan mijn podcast? En schrijf gewoon alles op wat in je opkomt. En vervolgens moet je gaan kijken, wat doen mijn concurrenten? Wat doen podcasts die op mij lijken? Als je niet weet wie je concurrenten zijn, je moet weten wie je concurrenten zijn. En dan kan je gaan opschrijven, wat doen mijn concurrenten allemaal goed? Dus wat is mijn kracht en wat doen mijn concurrenten goed? En daar zit als het goed is een verschil tussen. Nou, dan heb je gevonden wat jij maakt en hoe dat uniek is. En vat dat dus samen in een onderregel, zodat je kiest. Want dat is het uitgangspunt voor al je promotie. Ik weet nu dat ik mystery groot maak en dat het een bepaald aantal delen is. Dat maak ik groot in mijn promotie. Nog twee kleine dingen. Kijk, hoe alles eruit ziet, je artwork, is natuurlijk ook belangrijk. Dus bij mij is het bijvoorbeeld mystery. Dus de hele art direction draait om geometrische figuren die een rol spelen in het verhaal. En die ik expres niet uitleg. Zeg maar, je moet een sense krijgen van er ligt een puzzel besloten in dit verhaal die je kan oplossen. Nou, dat is dus dat mystery deel. En zorgt ervoor dat die uitstraling overal consistent is. En dan nog een heel klein ding. Wie de publisher is van je podcast, dat is ook belangrijk. Want dat is de naam die overal onder je titel staat. Dus ook als dit je eerste podcast is, ook al heb je de ambitie om een productiehuis te beginnen dat superveel podcasts gaat maken, push 1 merk tegelijk. Weet je wel? Alleen je podcast groot krijgen is al een hele opgave. Dus misschien moet die publisher wel gewoon een naam zijn, zodat je maar 1 merk aan het pushen bent. Oké, dus we weten waarom je maakt wat je maakt. Dan weten we wat je maakt. En dan is heel belangrijk voor wie het is. Lijkt misschien ook voor de hand liggend, maar daar is best wel ruimte voor creativiteit. Want kijk, de meeste podcasts spreken natuurlijk een niche aan. Maar die niche die kan je best wel groot maken. En dat geeft heel veel ruimte voor creativiteit. Dan ben ik heel benieuwd hoe dit in de veranderende opmaak. Oh, dat is goed gegaan. Kijk, ik zou kunnen stellen, ik maak audiodrama podcast, dus dat is mijn doelgroep. Als je dan gebaseerd daarop gaat promoten, dan kom je dus alleen maar terecht op plekken waar mensen zitten die naar audiodrama's luisteren. Maar deduceer hoe je die nichegroep zo groot mogelijk kan krijgen. Dus in mijn geval, oké, zouden blijkbaar ook van audiodrama in het algemeen. Dus van War of the Worlds tot de BBC-shows. En zo kan je steeds Zo kan je steeds dieper gaan. Ze houden dus van narratief. Ze houden van immersive narratief. Dus misschien is VR wel interessant. En zo kan je voor jezelf het speelveld heel groot maken, zonder dat je die relevante niche uit het oog verliest. Nou, duidelijk volgens mij. Dus dat is voor wie. Dus we hebben opgeschreven waarom we het doen, wat we doen. Dan heb je als het goed is allemaal subdoelgroepen daar weer onder staan. En dan is de vraag wat je gaat communiceren. Wat ga je maken als promotiemiddelen? En dan eigenlijk, je moet bij elke vraag teruggaan naar je doelstelling. Want dat is wat alles drijft. Dus in mijn geval ging het om laten zien dat ik supergoed verhalen kan bedenken. Ik ga mijn naam vestigen als schrijver. Dus wat gebruik ik als communicatiemiddel? Nog meer verhalen. Dus ik wil mensen naar mijn verhaal lokken. En om dat te doen, heb ik een verhaal bedacht over een journalist die van een anonieme bron die Decca-tapes ontvangt. En je hoort hem vertellen over hoe verongelijk die is. En dan is er ook, heb ik allemaal aparte Twitter-accounts gemaakt voor, spoiler alert, het bedrijf dat die mensen gevangen houdt. Dus die ruzie met elkaar. Dus ik zit als een volwassen man tussen twee Twitter-accounts te wisselen en ruzie met mezelf te maken. Maar dan ben je dus een verhaal aan het vertellen om je verhaal te verkopen. Dus ik denk dat de les daaruit is, als je bedenkt, hoe ga ik mezelf promoten, verander dan niet in een soort marketingman, maar doe wat je leuk vond tijdens het maken van die podcast, blijf dat doen. En bedenk een manier om daar promotiemiddelen van te maken. Want dan ben je vanzelf de kracht van je podcast aan het laten zien. Tweede tip. Als je net als ik dus geen bekende Nederlander bent, dan zul je je eigen naam moeten gaan vestigen. Want waarom zou ik in godsnaam gaan luisteren naar content van jou? Dus je komt er niet onderuit om niet alleen podcastkanalen in te richten, maar ook vanuit jezelf te gaan communiceren. Dus in mijn geval moest ik mezelf in die audiofictiewereld gaan ingraven. Hoewel dat niet echt mijn stijl is, heb ik dan zelf een Twitter-account geopend. Ben ik zelf een blog begonnen, weet je wel. Want waarom zouden ze anders naar een podcast van Lex Notenboom gaan luisteren? En het voordeel eraan is dat je ook meteen doelgroeponderzoek doet. Want ik kom dus allemaal andere podcasts tegen, allemaal andere verhalen tegen die bij die groepen populair zijn. Dus die splitsing is superbelangrijk. Ja, en maak een systematisch overzicht van wat je allemaal gaat maken. Dat komt straks terug. Want aan het eind van de rit moet je meten wat er wel en niet werkt. Want als je dat niet doet, dan ben je gewoon hagel aan het schieten in niks. En dan ben je misschien tijd aan het verspillen zonder dat je het weet. Dus dat is wat communiceer je. Nou, dus we weten naar wie we communiceren, wat we ongeveer gaan vertellen. Namelijk wat we leuk vonden aan de podcast te doen en vanuit onszelf. Maar dan is de vraag, welke kanalen kun je gebruiken? Nou, ik ga er steeds van mezelf uit. Ik had geen marketingbudget. Maar toch zijn er dan best wel veel kanten die je op kan. Wat je dan moet doen is teruggaan naar die doelgroepcirkel die we eerder hebben gemaakt. Want in mijn geval geldt bijvoorbeeld, mensen die van science fiction houden, die vinden deze podcast misschien ook wel tof. Dus dan ben ik helemaal buiten de podcastwereld. En dan is bijvoorbeeld een Facebookgroep over nieuwe science fiction films, die is relevant. En zo kan je per cirkel kan je allemaal kanalen opschrijven van wat zouden deze mensen interessant vinden en waar begeven ze zich. Nou, kijken we naar die concurrenten. Want daar komen meer dingen uit dan je misschien denkt. Ik zou er bijvoorbeeld nooit aan hebben gedacht om een Tumblr-account aan te maken. Maar alle audiodrama-podcasts hadden een Tumblr-account. Dus dat heb ik ook maar gedaan. En Google is je grote vriend. Als je googelt op, wat is bij mij relevant? Fargo bijvoorbeeld, die tv-serie. Waar kom je dan allemaal terecht? Op welke fora kom je terecht? Welke recensiesites komen terecht? Dat zijn dus allemaal kanalen voor jou. En als je dan nog een stapje analytischer wil gaan, dan zou je ook Google Trends kunnen gebruiken. Dat is een gratis tool. Ja, ik weet niet of jullie dat kennen. Eigenlijk wat Google Trends doet is, je kan een zoekterm invoeren en dan laat hij de correlatie zien. Dus als je bijvoorbeeld, of dan laat hij correlerende andere zoekopdrachten zien. Dus bijvoorbeeld als je tv-serie doet, dan zie je in Nederland tussen dan en dan mensen die tv-serie zochten ook x en x en x en x. En daar kom je dus ook weer allemaal kanalen tegen. Dus zelfs als je geen budget hebt, kan je online echt een gigantisch mediaplan maken en allemaal mensen bereiken die binnen jouw niche interessant zijn. No excuses dus. Maar die hele grote wolk, die kan ook te groot worden. En dan is het belangrijk om steeds terug te gaan naar je doelstellingen. Als jij eigenlijk je blog wil promoten via je podcast en je hebt e-mailadressen nodig, ja, dan is je nieuwsbrief echt heel veel belangrijker dan een super uitgebreide website over je podcast. Dus zo moet je wel een hiërarchie aanbrengen, want anders word je alsnog gek. En wat heel belangrijk is je bewust te zijn van de context van een kanaal. Dus wat zijn de regels van het kanaal waar je op wil gaan promoten? Dus in mijn geval bijvoorbeeld, ik had dus die splitsing, was de grote ontdekking tussen ik ga die verhalen vertellen over die journalist en ik ga mezelf promoten om autoriteit te geven. Dus voor mij was eigenlijk in die wolk van al die middelen, was de belangrijkste splitsing plekken waar mensen komen om content te vinden, zoals mijn podcast. Daar communiceer ik vanuit de podcast. Dat is logisch, want ze zoeken toffe verhalen. En kanalen waar mensen met elkaar praten over content zoals die van mij, daar ben ik mezelf. En daar probeer ik gewoon deel van het gesprek te worden. Snap je? Dan luister je naar de regels van de context van het kanaal en dan word je dus niet een irritant iemand die de hele tijd iets aan het promoten is. Maar luister naar mijn podcast. Maar dan gebruik je de kanalen waar ze voor bedoeld zijn. En dus communiceer je dan effectiever. Oké. Dus we hebben nu, als het goed is, een heel groot vel op je bureau liggen waarop staat waarom je het doet, wat je hebt gemaakt, voor wie je het allemaal hebt gemaakt, welke kanalen zij komen, wat je daarop gaat zetten. En dan is ook belangrijk, dat is eigenlijk de laatste stap, wanneer zeg je dan wat? Want je hebt dus heel veel ideeën voor content en allemaal plekken waar je dat kwijt kan. Maar dat moet je eigenlijk in een soort tijdlijn zetten. En als je dat hebt gedaan, heb je een marketingplan. In mijn geval, Ik maak natuurlijk 8 delen en dan... Nee, whatever. Ik maak natuurlijk 8 delen, die komen uit over 8 weken en dan staat het verhaal. En dat heeft geen actualiteitswaarde omdat het fictie is, dus ik kan dat blijven promoten. Dus mijn kalender is voordat die 8 delen uitkomen, dan 8 weken tijdens en dan daarna. Maar misschien als je een wat... Als je een podcast hebt die wel de hele tijd doorgaat, dan zou je schema zijn, oké, voor, tijdens en na elke aflevering en dan voor, tijdens en na het seizoen. Nou, dan heb je een kalender. En hoe vul je die dan in? Ik zal bijvoorbeeld pre-release bij mij als voorbeeld nemen. Wat je dan doet is, die doelstelling, die verdeel je over je kalender. Dus mijn doelstelling was zoveel mogelijk bereik. Dus voordat het uitkomt, wat is dan mijn doelstelling? Nou, dan wil ik dus dat mijn social media kanalen al warm zijn en dat ik al veel e-mailadressen voor een nieuwsbrief heb, zodat als de eerste aflevering komt, dat ik al zoveel mogelijk mensen bereik. Dus wat voor soort communicatie hoort dan in dat stukje? Ik had een videotrailer gemaakt, daar zag je net al wat bewegende beelden uit. En daar overheen hoorde je de journalist verongelijkt vertellen over de mysterieuze tapes die zijn afgeleverd. Nou, heb ik voor wat kleine bedragen tegen alle doelgroepen in die cirkel social ads ingekocht. Instagram stories bijvoorbeeld zijn nu best wel goedkoop in verhouding met het bizarre bereik wat je ermee krijgt. Die verwezen naar mijn website. Maar mijn doel in deze fase is alleen nog maar e-mailadressen en volgers. Dus mijn website was heel minimalistisch. Daar kon je alleen maar je e-mailadres invullen als je meer wilde weten en dan kon je naar de nieuwsbrief. Waarom zou je dan al meer achtergrond geven, dat kwam later pas. En bij de social media kanalen linkte ik nog nergens door, want ik wilde dat je daar bleef en dat je volgt. Dus dan ben je volgers aan het genereren en ben je die nieuwsbrief aan het vullen. Vanuit mezelf was ik een blog begonnen, wat op zich helemaal niks voor mij is, maar dat was hartstikke leuk, over waarom ik ontslag had genomen, waarom ik een audiodrama podcast ging maken. En ik was heel irritant op Twitter. Want dan post ik bijvoorbeeld een album dat leek op de soundtrack die ik had gemaakt voor de Dekkertapes. En dan volg je iedereen die artiest volgt. Of je post iets over een serie die op mijn serie leek. En dan op Twitter iedereen volgen. Dus tienduizenden mensen per dag. Daar kan je overigens een bot voor installeren. Dat hoef je niet zelf te doen. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Daarmee maken we het internet allemaal verschrikkelijker. Maar je podcast moet gepromoot worden. Dus it's all for the greater good. En dan heb je dus aan het eind van de rit, als je dat goed doet, voor je zelfs maar begonnen bent, heb je social kanalen die vol zijn, heb je een paar honderd e-mailadressen voor je nieuwsbrief. Dus dan gaat het al best wel goed. Oh ja, en wat je dan natuurlijk, als het een nieuwe podcast is, moet je in de new en noteworthy sectie komen. Want anders besta je ongeveer niet. En ja, mijn devies daar is, schaam je niet om vrienden en familie in te zetten. Want niemand kent je nog en je moet boven kunnen drijven. Die nieuwe noteworthy draait volgens mij op hoe nieuw je bent, hoeveel 5-sterren recensies en hoeveel mensen een bericht achterlaten. Dus ooms, tantes, klasse, zeg maar iedereen moet eraan meedoen, want je moet boven die lijst komen. En kies je categorie slim. Dus ik was bijvoorbeeld performing arts, want die was een beetje rustig toen. En dan kom je ook sneller boven. Ja, weet je wel, play dirty of niet. Dus nog geen aflevering uitgebracht. E-maillijst goed, social goed en je bent al new en noteworthy. Dat is een lekkerdere start. Ja, als je zo dus een strategisch plannetje invoert bij je over tijd, dan ben je klaar om te gaan beginnen met promoten. Maar wat ik al eerder zei, wat je wel moet doen is meten of je succes hebt. En dat kan op meer manieren dan je misschien denkt. De meest voor de hand liggende is natuurlijk op social kijken. Hoeveel likes krijg ik? En dat soort dingen. En dat is overigens ook belangrijk. Alleen dat moet je dus wel in kaart brengen. Hè? Ik had gewoon een Excel met drie kleuren. Nerd. Ja. Groen, oranje of rood. En toen kwam ik er bijvoorbeeld achter. Alles wat ik na 4 uur postte, 4 uur 's middags, deed veel beter. En dat bleek later logisch, want 60% van mijn publiek bleek in Amerika te zitten. Dus, maar goed, die les had ik nooit getrokken als ik het niet in kaart had gebracht. Maar er zijn nog veel meer manieren om data te verzamelen. Als je bijvoorbeeld een programmaatje installeert of een abonnement neemt op een dienst die alle reviews verzamelt, dan kan je zien wat mensen wel en niet tof vinden terwijl je bezig bent met die podcast releasen. Je moet Google Alerts moet je instellen op je eigen podcast, op jouw eigen naam, want dan krijg je de hele updates over plekken waar ze over jou aan het praten zijn, fora waar ze over jou aan het praten zijn. En Google jezelf. Dat was voor mij natuurlijk de belangrijkste, want mijn doelstelling was bereik, dus vindbaarheid. Incognito modus aan bij Google Chrome, zodat hij niet weet waar je bent. En Google jezelf. Als je jouw website niet vindt, dan doe je iets verkeerd. Dan moet je je metatekst aanpassen. En als je jouw website niet vindt en je weet niet wat metatekst is, dan moet je opzoeken wat metatekst is. Want dan is je SEO niet goed. En als je niet weet wat SEO is, dan moet je dat ook opzoeken. Want dat moet je allemaal op orde hebben als je bereik wil hebben. Dus meet of het goed gaat of niet, want dan... Ja, dat lijkt meer moeite in eerste instantie. Het lijkt verleidelijker om gewoon door te gaan. Maar uiteindelijk ga je wel tijd besparen. En kun je dus meer tijd stoppen in het leukste stukje. Namelijk die podcast maken. Waar het natuurlijk allemaal om draait uiteindelijk. Goed, dit waren de 7 vragen van Lex. Als je weet waarom je het doet, zodat je doelstellingen hebt. Wat je doet, zodat je gepositioneerd bent. Voor wie je het doet, zodat je meer ruimte hebt voor creativiteit. Welke kanalen je kan gebruiken. Wat je zegt. En wat je zegt, ga niet marketing doen. Have fun with it. Wanneer je het zegt, zodat je een kalender hebt en hoe je het meet, zodat je geen tijd verspilt, dan als het dan niet goed gaat, dan is je podcast niet leuk. En dat kan natuurlijk ook nog. Mocht je nog een 8e vraag aan mij hebben, en ik weet niet of er nu... Hebben we nog tijd voor vragen? Heeft iemand een vraag? Ja, omdat dus mijn doelstelling bereik was. En er zijn superveel mensen die Engels praten. Dus, ja.
Maar is jouw uiteindelijke doel ook een Engels publiek bereiken met schrijven?
Ja, mijn uiteindelijke doel is... Kijk, zo'n show maken is echt duur. Maar dat doen is heel erg leuk. Dus ik hoop gewoon dat ik het kan blijven doen. En die kans is groter als je echt heel veel luisteraars hebt. Dus ja, zo simpel is het eigenlijk. Daarbij had ik wel het idee dat het in Amerika is het echt heel erg ingeburgd al, fictie, podcast. En toen ik begon met maken, had ik het idee dat het in Nederland best nog een kleine groep was die echt... Het was meer journalistiek verhalend. Ja, dat is dat eigenlijk. Ja, nog 2 hoor ik net. Nee, ik verdien er geen geld mee nog. Ik heb een paar dingen bedacht als experimenten. Wat ik eigenlijk nu wil gaan doen, is een soort tussenseizoen maken. Dus een verhaaltje wat minder productiegeld kost. En dat gaat achter een paywall, dus misschien een Patreon of zo, ik weet niet of je dat kent. En dat is meer een soort experiment om te kijken. Maar dan zeg ik dus, als je betaalt voor dit seizoen, dan betaal je mee aan seizoen 2. Maar ja, ik heb nog geen idee hoe groot deel van de mensen dat dan gaan doen. Dus daar ga ik een beetje mee experimenteren. En dingen zoals... ik heb 8 verschillende visual artists... Ik weet niet waarom ik daar alleen in het Engels op kom... gevraagd om per aflevering een poster te maken. Dus die ga ik dan in limited edition uitbrengen. Nou, weet je, dat soort experimentjes om te kijken waar het hem in zit. Maar ik zal eerst geld moeten loskrijgen ergens voor ik seizoen 2 kan maken. Ja. Jij had ook nog een vraag, volgens mij.
Ja, maar we mochten er maar 2. Mijn vraag
Ja, ik hoopte op 50.000 downloads in de eerste 4 maanden. Nou, die zijn nu om en het zijn 150.000 downloads. Dus tot nu toe gaat het goed. Ja. Als iemand anders nog een vraag heeft, of onthoud dit hele lange e-mailadres, of via de website dekkertapes.com. En een promotiepraatje kan natuurlijk niet eindigen zonder promotie. Luister naar de Dekkertapes. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Podcast Festival Podcast. Het Podcast Festival 2019 werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds van Cultuurparticipatie, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Stichting Democratie en Media, het Nederlands Letterenfonds, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Podcastnetwerk. Wil je meer weten over het Podcastnetwerk? Kijk dan op podcastnetwerk.nl.